Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jonkman uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het missionair diakonaal centrum De Herberg in Oostenrijk, in Oosterbeek. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ja, dan ben u gelijk goed bij de les, hè? Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw van Lent Dirksen, Lindehoflaan 24 en mevrouw van Eldik Bor, wethouder van Levierenstraat 7, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijven. Mevrouw van Lent mag aanstaande dinsdag naar huis. Voor de heer Langelaar uit Tiel, die in de Sint Maartenskliniek te Nijmegen wordt verpleegd, en voor mevrouw Mouw van Herenwaarden, Arnoldus Jacobstraat 30, die aanstaande dinsdag in het Canisius Wilhelminus ziekenhuis in Nijmegen moet worden geopereerd. Aanstaande woensdag 14 juli hopen Gerjan Baan, Plataanstraat 16, en Maria Molenaar uit Moerkapelle elkaar het jawoord te geven. De huwelijksinzegening zal om 4 uur 's middags plaatsvinden in de Sint-Janskerk in Gouda. Wij bevelen dit bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 68, vers 14. U God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Ik noem u het 14e vers van Psalm 68. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede, gemeente van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij hebt, o Heer, in dodelijk tijds gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. We zingen gemeente Psalm 116, het vijfde en het tiende vers. 5 en 10, Psalm 116. We belijden, gemeente, ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. Psalm 34, vers 8. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We lezen gemeente vanavond uit het Marcus-evangelie, uit Marcus 5. En we lezen de eerste 20 versen. De genezing van de bezetene van Gadara. Marcus 5, de versen 1 tot en met 20. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, de welke zijn woning had in de graven. En niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen, want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest. En de ketenen waren van hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld en niemand was bij machte om hem te temmen. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zei hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God dat ge mij niet pijnigt, want Christus zei tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vroeg hem: welke is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten dat land niet wegzond. En al daar was aan de bergen een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000. En versmoorden in de zee. En die de zijnen weiden zijn gevlucht. En boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er was geschied. En zij kwamen tot Jezus. En zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen had gehad, en ze werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene was geschied, en ook van de zwijnen. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun land palen wegging. En als hij in het schip ging, zo bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zei tot hem, ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich over u heeft ontfermd. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis, wat grote dingen hem Jezus had gedaan. En zij verwonderden zich allen. Tot zover, gemeente, de schriftlezing voor vanavond. Zullen we samen bidden? Heere onze God, aan de avond van deze aan uw dienst gewijde dag, mogen wij hier bij elkaar zijn als een deel van uw wereldwijde gemeente. Wat een wonder, Heere, dat dat kan en dat dat mag. Dat u zelf een gemeente hebt vergaderd, die in welke tijd ze ook leven mag, weten mag van uw plannen, weten mag van uw bedoeling met ons leven en van de komst van uw koninkrijk. En als wij dan vanavond hier bij elkaar zijn, hier in de kerk vanochtend, Heer, dan bidden wij u of u ook met uw Heilige Geest aanwezig wilt zijn. En wij vragen u dat met diepe eerbied en in ootmoed. Omdat we heel goed weten dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat u naar de kerk gaat als wij er ook heen gaan. En toch, wij leggen de hand op uw beloften. Onder andere op deze, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden van bent. En zo hebben we dan ook weer vaste grond onder de voeten gekregen, wanneer we ook vanavond tot u bidden om de aanwezigheid van uw Heilige Geest, die ruimte maakt voor uw woord, ja, die ons zo instelt dat wij de woorden die zullen worden gesproken niet zullen horen als woorden van een mens, maar als uw woorden. Ook zo'n geweldig wonder, Heere, dat u uw woord tot ons richt in een begrijpelijke taal door mensenmonden. En dat u menselijke monden en menselijke woorden maakt tot voertuigen waarmee u ons troost en bemoedigt en ons ook opbouwt in ons geloof. En ons doet toenemen in hoop en verwachting als het gaat om de toekomst van uw koninkrijk. We beseffen wel, Heere, dat wij volledig van u afhankelijk zijn. Dat er bij ons geen enkele grond te ontdekken is. Op grond waarvan u zich verplicht zou moeten weten naar ons om te zien. Maar het wonder is dat u redenen uit uzelf neemt om altijd maar weer opnieuw, door de prediking van uw woord, uzelf een gemeente te vergaderen die u dwars door de tijd heen voert naar de glorie van Jezus' eindoverwinning. We bidden u, komt u met uw geest in ons midden en wil ook vanavond dat wonder doen geschieden, dat wij dwars door al het menselijke en zondige heen uw stem zullen horen. De stem van de goede herder, die ons oproept om te schuilen bij hem en om alles van hem te verwachten wat wij nodig hebben om de tijd door te komen en om uiteindelijk uw rijk in te gaan. Heer, kom met uw geest in ons midden. Laat uw woord stralen tot ons komen. Geef dat de warmte vanavond ons niet zal verhinderen goed bij de les te zijn. En zo mag het wonder geschieden dat wij u met een onvergankelijke liefde zullen liefhebben, zullen treden in uw spoor, u zullen verwachten in uw glorie en heerlijkheid. Wil zo naar ons omzien, in Jezus' naam en uit genade. Amen. Gemeente, we gaan vanavond met elkaar nadenken over dat verhaal wat ik u uit Markus 5 heb voorgelezen. het uitgangspunt voor de verkondiging, of eigenlijk de spil waar ik de preek omheen heb opgebouwd, vindt u in het u voorgelezen gedeelte, de versen 17 en 18. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, zo bad hem degene die bezeten was geweest, dat hij met hem mocht zijn. Het thema voor de prediking, gemeente, vanavond is tweeërlei gebed tot Jezus in het land der Gadarenen. En wel ten eerste een volk dat bidt om zijn vertrek. En ten tweede een genezene die bidt om zijn blijvende gemeenschap. Tweeërlei gebed tot Jezus in het land der Gadarenen. Een volk dat bidt om zijn vertrek. En een genezene die bidt om zijn blijvende gemeenschap. We zingen, gemeente, van Psalm 30, de versen 2, 4 en 8. 2, 4 en 8 van Psalm 30. Na de verkondiging, gemeente, zingen wij Psalm 138, het vierde vers. Vierde vers van Psalm 138. Gemeente des Heren, de geschiedenis van de genezing van de bezetenen in het land van de Gadarenen is stellig een van de moeilijkste verhalen uit het evangelie. Wij mensen van de 21ste eeuw weten eigenlijk niet zo goed raad ermee. Bezetenen, demonen, varkens. Het maakt op ons verstandelijk ingestelde mensen een wat middeleeuwse indruk. Aan de andere kant, na alles wat wij in de vorige eeuw en in de achter ons liggende jaren hebben meegemaakt en nog steeds meemaken, is dit verhaal ons toch ook wel nader gekomen. We kunnen weer weten wat het is bezeten te zijn. Te leven in een bezeten wereld. Wat doen mensen elkaar niet aan? Je kunt huiveren voor de ongekende diepte van de menselijke persoonlijkheid. Bezeten zijn. Is dat, gemeente, niet zoiets als het tegenovergestelde van wat een gelovige is? Als volgeling van Christus ben je vervuld van Jezus. Ben je vervuld van de Heilige Geest. Maar de bezetene is vervuld van duistere machten. Van krachten die je als mens onder bepaalde omstandigheden kunnen verlagen tot minder dan een dier. Soms zie je het gebeuren, ook dichtbij, gewoon om je heen. Misschien ook wel hier in Ochten. Dat mensen in het kapotmaken van andermans leven hun hoogste lust vinden. Zo'n bezetene was bijvoorbeeld Nebukadnezar. Toen hij uitriep, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Maar hij vergat erbij te zeggen dat het wel meer dan honderdduizenden het leven had gekost. Nee, deze geschiedenis kon wel eens actueler zijn, gemeente, dan u en ik wellicht denken. Wel nu, we hebben gelezen hoe Christus met zijn discipelen gekomen is, geland is aan de oostzijde van het meer van Galilea. In het land van de Gadarenen. Je kunt ook zeggen het land van de Decapolis, van de 10 steden. 10 steden die onttrokken waren aan het land Israël en die als het ware een buffer moesten vormen tussen omliggende landen en Israël. Ongevaarlijk trouwens was de reis daarheen niet geweest. Jezus is overgestoken met het schip en ze zijn overvallen door een meer dan normale storm. Het was bijna fout gegaan. Dat scheepje onder Jezus' hoede was bijna ten onder gegaan. Daarachter zat natuurlijk de Satan. De Satan die niet wilde dat Jezus zijn weg zou vervolgen naar het land van de Gadarenen. En zeker niet zijn weg zou vervolgen naar Golgotha en Pazen. Goed, in het land der Gadarenen, daar is Jezus. En de bevolking die daar woonde was eigenlijk zo'n beetje van alles wat. Of trefzekender gezegd, het waren eigenlijk heidenen geworden. Die niet zoveel meer hadden met dat Joodse geloof. Want we lezen in ons Bijbelgedeelte over kudden varkens. Voor Joden onreine en ook dus verboden dieren. Toch denk ik dat het goed is om hier vanavond maar eens een streepje bij te zetten. Als het erom gaat om mensen te bereiken met de boodschap van heil en van vergeving, dan schuurt Jezus Christus onreine plaatsen niet. Dan trekt hij straks door het land van de Samaritanen om daar die Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron te ontmoeten. En dan gaat hij door die gevloekte stad Jericho heen, een stad die er niet zijn mocht. Om daar Zacchaeus te redden voor de toekomst van zijn koninkrijk. En om daar Bartimaeus te redden van zijn blindheid. En dan vaart Jezus over het meer van Galilea. Met alle risico's van dien. Naar het land van de Gadarenen. Christus komt, neem u dat mee vanavond. Christus komt zonder vrezen daar waar geen mens wil wezen. Maar nauwelijks is Jezus van boord gegaan, Of die bezetene rent krijzend en tierend en vloekend op het groepje mensen in. Wat is dit een tragisch mens. Deze man is manisch agressief, zoals de vakterm luidt. En niemand weet eigenlijk meer raad met hem. Voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving, is hij levensgevaarlijk. Geen middel blijkt er te bestaan om hem te temmen. Geen plaats om hem te isoleren, om af te snijden van de bewoonde wereld. Je vraagt je af, is dit een mens? Ja, maar dan wel een die naakt en wild tussen de rotsgraven huist, in het land van de dood. Die de menselijke samenleving is ontweken om zich daar op te houden waar de dood heerst en de onreinheid heerst. Alles in deze omgeving is onrein. Deze man leeft ook zichzelf trouwens niet meer, maar hij wordt geleefd. Hij wordt beheerst, letterlijk beheerst door duistere machten die bezit van zijn persoonlijkheid hebben genomen. De vraag van Jezus, hoe is uw naam, antwoordt hij veelzeggend met legioen. En dan moet u weten dat een legioen destijds 6000 soldaten telde. Luther heeft in zijn commentaar op het Marcus Evangelie bij dit antwoord aangetekend dat je hier de hel ruikt. Opvallend is trouwens ook dat Marcus hier een karakteristieke situatieomschrijving geeft van deze man. Letterlijk staat er in de Griekse grondtekst een man, ja, wij hebben vertaald met een onreine geest, maar dat staat er niet. Er staat een man in een onreine geest. Een gelovige, dat is een mens in Christus. In Christus. En deze man is het tegenovergestelde. Een mens in een onreine geest. Omgeven door een onreine geest. Hij verkeert in een onreine demonische wereld. Nou, gemeente, u kent het vervolg van deze geschiedenis. Deze man, begiftigd met helderziendheid, ook dat nog, ziet Christus naderen. Ja, en dan is daar in onze geschiedenis vanavond het moment dat de koning van het licht oog in oog staat met de koning van de duisternis. Twee werelden ontmoeten elkaar hier. Licht en donker, opbloei en vernietiging, ondergang en opstanding. En de vraag is, wie zal het winnen? Jezus overwint. En hier kunt u zien als in een oogwenk waartoe de Zoon van God geopenbaard is. Namelijk om Johannes te citeren in zijn brief. Om de werken van de Satan te vernederen en kapot te maken. Daartoe is de Zoon van God geopenbaard. En op zijn machtswoord zie je het gebeuren dat die demonen in de zwijnen varen en die storten zich van de hellingen af in de zee. En het oude gezangvers wordt hier bewaarheid. Hoe de afgrond ons bestrijden, de boze ons verschrik. De Heer staat ons terzijde tot onze laatste snik. Zijn macht is al vermogen en elke vijand zwicht. Voor de opslag van zijn ogen waar hij als vorst gebiedt. De bedoeling van het Marcus-evangelie wordt hier zichtbaar. Christus is overwinnaar. Hij is afgedaald in al onze lichamelijke en geestelijke nood. Hij werd die nood. En u en ik mogen er zeker van zijn dat het rijk der duisternis door hem beschaamd zal worden. Omdat het nu reeds door zijn sterven en door zijn opstanding overwonnen is. En van die grote eindoverwinning die eraan staat te komen, gemeente, is dit verhaal een teken. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. En voor de tegenspeler is dit gebeuren hier in dit land van de Gadarenen een teken, een voorspel van zijn aanstaande nederlaag. Maar voor Jezus Christus Weer klinken in dit alles de tonen van zijn komende zegepraal. Eerst paas en hemelvaart, maar daarachter, daar wenkt de dag van zijn wederkomst, de dag van zijn glorie, de dag van de oplossing. Preludium, voorspel, mag dit verhaal genoemd worden van de eindoverwinning van Jezus Christus. Gemeente, wat moet dit toch voor die genezen man een geweldige ontdekking zijn geweest. Wat een indruk moet dit niet op die man hebben gemaakt. Bevrijd. Ja, je moet je eens voorstellen wat dat betekent. Bevrijd. Geen slaaf meer, maar kind. Niet gelijk aan de beesten, maar mens naar Gods welbehagen. En hoe zal zijn omgeving niet opleven? Wat verwacht je anders, gemeente, dan een grenzeloos enthousiasme bij zijn medeburgers? Een week geleden zei iemand tegen mij op Urk. Jan Zijlstra was daar geweest. Ach, dominee, al dat gepreek van tegenwoordig, als er maar weer eens net als vroeger wonderen gebeuren. Nou, dan zou u eens wat beleven. Gelukkig zei de beste man er maar niet bij wat we dan zullen beleven. Want wat we alle na dit wonder toch zouden verwachten. Een blijde ontvangst voor Jezus in het land van de Gerazenen blijft uit. Integendeel. Je leest dat je grote ontsteltenis en ze begonnen hem te smeken dat hij uit hun gebied zou weggaan. Ja, zo wordt de Statenvertaling in de herstelde uitgave vertaald. Maar de oude Statenvertaling zegt toch nog weer even sterker. En ze begonnen hem te bidden. Wat een gebed, gemeente. In de grondtekst wordt eigenlijk een werkwoord gebruikt dat zoiets betekent als aansporen. He, iemand in de rug duwen naar de uitgang. Wil je weggaan? Niet blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. Nee, maar Jezus, wilt u vertrekken? Wilt u zo vriendelijk zijn? Blijkbaar bezitten wonderen toch niet die overredingskracht die sommige mensen er tegenwoordig aan toekennen. Jezus moet ondanks dit overrompelende gebeuren van het toneel verdwijnen. En je vraagt je verbijsterd af waarom. Waarom? En moet het antwoord dan niet luiden? Omdat ze hun zaken meer lief hadden dan Christus. En dat het verlies van hun, vergeet u het niet, van hun verboden varkens hun zwaarder woog dan de redding van deze ene mens. Oh ja, ze vonden het geweldig dat Jezus die wonderdoener ook hun gebied aandeed. Prachtig. En dat hij ook te midden van hen zijn tekenen wilde verrichten. Schitterend. Maar niet zodra horen ze wat er met hun varkens gebeurd is. Nogmaals, varkens die ze niet mochten hebben. Of ze verzoeken Jezus dringend uit hun omgeving te verdwijnen. Ze zijn met Jezus verlegen. Jezus moet weg uit hun land. Wie weet wat er straks nog meer gaat gebeuren. Straks gaan ook nog hun koeien en hun schapen en hun zaak en hun religie eraan. En dat risico, dat wensen ze niet te lopen. En onwillekeurig moest ik bij het maken van de preekgemeente ineens denken aan dat woord van Caiaphas, dat straks gesproken zal worden. En Caiaphas die zegt tegen zijn mede-Joodse raadsleden, u weet niets en u beseft niets dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. Hoort u het? Het is in uw belang. Je belang staat op het spel. De zwijnen zijn hier hoofdzaak. Ze hielden meer van hun verboden bezit en handeltje dan van die bezeten man, laat staan van Christus. Gemeente, u mag best weten, ik heb me afgevraagd. Wie zijn er nou eigenlijk in dit verhaal de bezetenen? Wie zijn er nou eigenlijk in dit verhaal de bezetenen? Zou dit alles anno 2010 niet meer gebeuren? Voor die Gadareense varkensboeren woog de redding van die ene man niet op tegen het verlies van hun verboden bezit. Maar gemeente, hoe ligt dat nou bij u en bij mij? Nee, dan moet u oppassen om niet te gaan generaliseren, want dan kun je zo'n verhaal ook nog doodslaan. Zo in de trant van, oh ja dominee, we zijn natuurlijk geen haar beter. Maar wel moeten u en ik zeggen dat veel mensen nog precies zo reageren als die mensen toen. Velen buigen Jezus vriendelijk, maar zeer beslist de deur. Natuurlijk, het is prachtig. Prachtig om van Jezus Christus te horen en zijn evangelie doet ons wat. Op een warme avond als deze gaan we wel naar de kerk toe. En het is feestelijk om zondags te zingen van de liefde van God. Van die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Maar het moet toch vooral niet ten koste gaan van ons bestaan. En denkt u dan alsjeblieft niet meteen aan geld of goed. Want dan zijn we er heel goedkoop vanaf. Jezus moet ons niet te na komen. Zal ik het even wat harder voor u maken, een paar praktische voorbeelden. Je hebt ruzie met je buren, met je familie. Ja, waar gaat het over? En Christus volgen betekent dan natuurlijk concreet dat je zelf de handen uitsteekt om tot verzoening te komen. Niet waar dat we de minste zijn. Dat onze trouw aan u zich tonen in liefde voor elkander. Maar we hebben ons excuus al lang gevonden hoor. We zeggen tegen elkaar, laat die ander maar de minste zijn. Laat die ander maar bij me komen om zijn excuus aan te bieden. En dan wil ik hem misschien wel, ja we zeggen er misschien bij, misschien wel vergeven. Maar vergeten doe ik het nooit. En we wijzen Jezus beleefd de deur, ondertekenen daar best of de drie formulieren van enigheid. Maar wel de deur uit, Jezus. Ja, we gaan naar de kerk natuurlijk, gemeente. Gelukkig maar. Als je nat wil worden, dan moet je in de regen gaan staan. Maar onderwijl kunnen we Christus toch buiten ons leven houden. Omdat het verlies zou betekenen van allerlei discutabele praktijken, bijvoorbeeld in je zakenleven. Of, ja, je wilt niet echt van je wereldse leventje af. Ja, je hebt nou eenmaal die jongen, hè, je hebt nou eenmaal dat meisje, ja, ze doen wel nergens aan, maar ja, je moet toch wat. En misschien komt ze later, of komt hij later wel tot geloof, niet? Je weet via radio en televisie dat overal in de wereld grote ellende is en grote nood. En dat je als christen meegeroepen bent in de navolging van Jezus om die nood te lenigen. Christus plaatst die nood op je levensweg. Ze worden door hem tot je naasten gemaakt. Je mag de helpende hand bieden. Je bent je broeders hoeder. Maar laat het niet vaak afweten. En excuses zijn vaak gebonden. He, we zeggen tegen elkaar, ja, het is toch een bodemloze put. En ach dominee, weet je, er blijft zoveel aan de strijkstok hangen. En laten ze toch zelf hun problemen oplossen. Dat doen, moeten wij ook. En met dat alles wijzen we Christus de deur. Nou, misschien vindt u dit alles niet geestelijk genoeg. Nou, dan wil ik u nog wel een andere vraag stellen die overigens alles met het voorafgaande te maken heeft. Iedere zondag en ook door de week wordt u vanaf deze plaats verkondigd dat u gedragen wordt door de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. En u wordt verkondigd zondag aan zondag dat die Jezus Christus uw levenshuis wil wonen en wil vervullen. Hij wil wonen in u. Hij wil komen in jou. Wat hebt u met die boodschap gedaan? Zijn we haar toegevallen? Leven u en ik in de ruimte van Jezus' glorie? Of hebben we ons toch weer ervoor afgeschermd? Gemeente, ik heb de afgelopen week nogal wat nagedacht over dat bezeten zijn. Waar zijn we bezeten van? Wie bezit ons? Gemeente, van wie ben je er een? Van Christus? Dat ik met lichaam en ziel niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Ik ben van hem. Of leven we misschien, ondanks al onze orthodoxe vroomheid, horen we misschien toch ten diepste onszelf toe. Dr. Noordmans, die op mij een geweldige invloed heeft gehad, en nog heeft, heeft over dit schriftgedeelte een magistrale meditatie geschreven. U kunt het vinden in Gestalte en Geest. En daarin citeert hij Luther en hij zegt dit: er bestaat tweeërlei mens. De een die door de duivel en de ander die door Christus bereden wordt. Die Gadareense varkensboeren van toen zitten ook vandaag nog onder veel kansels. En natuurlijk zijn we beleefd en voorkomend, ja, soms zijn we dat niet eens. Maar eigenlijk weten we dan met Christus toch geen raad. Een Christus aan de overkant akkoord, maar hij moet ons niet te nakomen. Hij moet ons ook niet te veel kosten. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun gebed, van hun gebied wegging. Met Jezus verlegen. Wat moet dat voor de Heer Jezus een geweldige teleurstelling zijn geweest. Want ik zei het u net al, aan de ene kant is die genezing van die bezetenen een voorspel van Pasen. En van zijn stralende wederkomst. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zijn eindoverwinning staat vast. Maar die afwijzing in Gadara is voor Jezus toch ook de aankondiging van het kruis. De aankondiging van het kruis. Ongewenst. Dat woord begeleidt Jezus telkens op zijn gang door het leven tot op de dag van vandaag toe. Jesaja 53. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En toch, gemeente, zonder Christus, zonder deze Christus is er geen uitzicht. Geen verlossing, geen bevrijding. Zonder de heiland der wereld is je leven zonder zin. Want de behoudenis is in niemand anders. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden zullen moeten worden. Alleen in Jezus is het leven. Alleen in Jezus is de opbloei. Alleen in Jezus is de vrede en de vreugde. Maar dan zal ook onze houding een andere moeten zijn dan die van die Gadareense varkensboeren. Dan mag er de bede zijn tot hem die het tot ons zegt in ons huis te willen zijn. Doe intocht, Heer, in mijn gemoed, zingen we in de Adventsweken. Maak van mijn leven, dat zo vaak op een varkensstal lijkt, maak van mijn leven uw tempel door de Heilige Geest. Als je dat bidt, dagelijks bidt, dan bid je niet meer dat ontstellende gebed: Heere, gaat u alstublieft weg. Nee, dan doe je wat die genezen bezetene deed. En de bezetene die genezen was, die ging ook bidden. Jazeker, die ging ook bidden. Maar die bad hem dat hij met Jezus mocht zijn. De een is om Jezus verlegen. En de Gadarenen zijn met Jezus verlegen. Aan welke kant staan wij, gemeente? Toch zeker aan de kant van die genezen man, hoop ik, bid ik. Want dat gebed in vers 17 is een dwaas en levensgevaarlijk gebed. Maar in de vers 18 gaat het om de keus voor hem. Die koos voor u die onze schuld heeft verzoend, die ons door de doop opnam in zijn gemeente, die naar ons vroeg voor wij naar hem konden vragen, en die ons meeneemt naar de toekomst van zijn koninkrijk. En tot hem mag het lied opklinken vanuit het midden van de gemeente. Nee, Heer, ik wil van u niet scheiden. Ik blijf de uwe altijd, blijf gij de mijn. Heer, tot wie zouden we heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Als u ons niet redt, wie zou ons dan wel redden? Wie buiten u zal voor de val deze aarde, o God, behoeden? Zo wordt Jezus Christus ons leven. Zo wordt u zijn eigendom, bezit van hem, gekocht en betaald en gered. En van hem uit wordt je leven beheerst, geleid en vervuld. En weet je wat er dan met je gebeuren gaat? Ja, dan ben je een nieuwe schepping geworden, een nieuwe schepping in Christus. En je gaat verkondigen al wat de Heere in zijn ontferming gedaan heeft. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Je kunt er niet meer van zwijgen dat Jezus Christus je verlost heeft uit de macht van zonde en dood. En dat hij je overgezet heeft in het koninkrijk van zijn leven en liefde. Dit verhaal eindigt bijzonder triest. Zie je het voor je? Jezus steekt over met het schip naar de overkant. Jezus gaat. Nogmaals, zie het voor je. Een steeds kleiner wordend zeil verdwijnt uit het gezicht. En Calvijn tekent er dan bij aan. Ze wilde liever van het aangeboden heil beroofd zijn dan langer de tegenwoordigheid van Christus verdragen. Ze hadden toen het erop aankwam zichzelf meer lief dan Jezus. Maar gemeente, dan is er toch ook nog een troost. Een geweldige troost. Jezus gaat, hè? En blijft. Nou, wat zult u zeggen? Nou wordt helemaal mooi. Jezus gaat en blijft. Jazeker. Jezus blijft. Want Christus zegt tegen die genezen bezetene dat hij niet met hem mee mag. Maar moet gaan verkondigen in de Decapolis alles wat Jezus in zijn leven gedaan heeft. Zie het voor je, die genezen bezetene is een wandelende verkondiging van de macht en de liefde en de trouw van Jezus Christus. En zo mag het nou tenslotte ook voor ons zijn. Jezus Christus krijgt alsmaar meer gestalte in je leven. Hij in ons. En weet je waar wij dan komen, komt hij mee. Jij bent de tegenwoordigheid voor anderen van Christus. En hij is ons steeds nader. En hij wordt ons steeds groter. En hij wordt ons ook steeds dierbaarder. En zo zijn wij zonen van God. Nieuwe mensen. Gered en geroepen om te verkondigen al wat Jezus Christus ons gedaan heeft. En de vrucht. Nou, gemeente, dan moet u even in uw Bijbel twee hoofdstukken verder kijken. Hoofdstuk 7, vers 31. Daar gaan we mee eindigen vanavond. Hoofdstuk 7, vers 31. Wat lezen we? Dan is Jezus Christus weer terug in de Decapolis. Weer terug in het land van de Gadarenen. En dan, o wonder van genade. Dan wijzen ze Jezus niet de deur. Integendeel. Daar komt een doofstomme, die door Jezus wordt genezen. Opnieuw een teken van zijn macht en kracht en liefde. En dan eindigt het in vers 37. Dat ze tegen elkaar zeggen, hij heeft alle dingen welgemaakt. Genesis 1, vers 31. En God zag dat het goed was. Ik had in mijn studententijd nog heel kort les van professor Van Rijn. Een onvergetelijke hoogleraar. Hij was niet links, hij was ook niet rechts. Hij was gewoon een christen. En hij zei zo'n beetje tegen het einde van zijn ambtelijke loopbaan: dames en heren, wilt u altijd aan uw gemeente voorhouden dat als je Jezus de voordeur uitstuurt, hij via de achterdeur toch weer terugkomt. Want hij houdt trouw tot in eeuwigheid en laat niet varen de werken van zijn handen. Nou, is dat geen evangelie? Amen. Zullen we ons samen buigen voor God? Almachtige en genadige Heere in de hemel, we danken u voor de verkondiging van deze avond. Een ernstige verkondiging, waarin we geconfronteerd werden met een stuk werkelijkheid in ons aller leven. Hoe vaak hebben wij niet bewust of onbewust u de toegang tot ons levenshuis ontzegt? Hoe vaak met woorden, hoe vaak niet met daden. En wat een wonder dat u dan toch altijd weer bent teruggekomen. met die zachte, maar indringende klop op de deuren van ons hart. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand open doet, zo zal ik bij hem of haar binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dat is de laatste werkelijkheid. Dat is ook de vaste grond van ons behoud. Dat waar wij het laten afweten en ontrouw zijn. Daar waar we u vriendelijk of minder vriendelijk de deur wijzen. Ook na ontvangen genade. Dat u dan ons niet afschrijft. Maar ons weer opnieuw in genade aanneemt. En doorgaat met uw werk. Gij zult uw werk aan ons volenden. En juist vanavond, na deze preek, bidden wij u. Omdat we nergens staat op kunnen maken. Omdat we nergens recht op hebben. Verlaat niet, o God, wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. De bijstand van uw geest, die altijd weer terugkomt tot de belofte van het evangelie. En dan mogen we het ook vanavond met een verruimd gemoed ervaren. Dat u een God bent, een zon en een schild. Voor allen die in oprechtheid voor u leven. Die tot u terugkeren. Die zich gewonnen geven aan uw wervende liefde. Heere God, zegent u ons zo in de week die weer voor ons ligt. En geef dat we elke dag naar u uit zullen zien. Naar uw woord en naar uw belofte. En geef dat wij zullen doen wat wij zo vaak zingen in onze diensten. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. We danken u dat u ons daartoe de kracht geeft. En dat het leven met u een rijk en goed leven is. We danken u dat wij geconfronteerd met het klatergoud van deze wereld. En hoe worden we er vandaag niet als gemeente mee geconfronteerd? Mogen weten van het onvergankelijk goed dat u hebt weggelegd voor allen die de verschijning van Jezus Christus hebben liefgekregen. Doe ons hem volgen, doe ons hem dienen, uit hem en tot hem leven en aan het eind der baan. Laat ons dan binnengaan in dat koninkrijk waarin de zon schijnt die geen avond kent. Uit genade. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. De Heere zegen u en uw gaven. En we zingen daarna uit Psalm 84 het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Zesde van Psalm 84. Verheft thans, gemeente, uw harten tot God, gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.